Save.
Vooraf enkele mededelingen van de kerkraad. De collecten voor vandaag zijn bestemd. Allereerst voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze enige hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen het vierde vers van Psalm 25. Zeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen en brengen in het rechte spoor. Psalm 25 vers 4 zingen we samen. We stellen ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 119, vers 17. Vervolgens zullen we Gods heilig woord openen in het Oude Testament, 1 Samuel 27 en we lezen het hele hoofdstuk en ook nog het eerste vers van hoofdstuk van 1 Samuel 28 en daarna nog de eerste 6 versen van 1 Samuel 30. Dus de schriftlezing is 1 Samuel 27 tot en met 1 Samuel 28 vers 1 en ook nog 1 Samuel 30 vers 1 tot 6. Maar we luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
lezen samen uit Gods heilig en onfeilbaar woord zoals we dat vinden in 1 Samuel 27. David nu zei in zijn hart: nu zal ik een der dagen door Sauls hand omkomen. Maar is niet beter dan dat ik haastelijk ontkomen in het land der Filistijnen, opdat Saul van mij de hoop verliezen, om mij meer te zoeken in de ganse landpalen van Israël, zo zal ik ontkomen uit zijn hand. Toen maakte zich David op en hij ging door, hij en de 600 mannen die bij hem waren, tot Achish, de zoon van Maoch, de koning van Gat. En David bleef bij Achish te Gat. Hij en zijn mannen en iegelijk met zijn huis, David met zijn beide vrouwen, Ahinoam, de Israëlitische, en Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmelitische. Toen aan Saul geboodschapt werd dat David gevlucht was naar Gat, zo voer hij niet meer voort hem te zoeken. En David zeide tot Achish: indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, men geve mij een plaats in een van de steden des lands, dat ik daar wonen. Want waarom zou uw knecht in de koninklijke stad bij u wonen? Toen gaf hem Achish te 10 dagen Ziklag. Daarom is Ziklag van de koningen van Juda geweest tot op deze dag. Het getal nu der dagen die David in de land der Filistijnen woonde, was 1 jaar en 4 maanden. David nu toog op met zijn mannen en zij overvielen de Gezurieten en de Girzieten en de Amalekieten, want deze zijn van ouds geweest de inwoners des lands. Daar gij gaat naar Sur en tot aan Egypteland. En David sloeg dat land en liet nog man, nog vrouw leven. Ook nam hij de schapen en runderen en de ezelen en de kemels en de klederen en keerde weder en kwam tot Achish. Als Achish zeide: waar zijt gij lieden heen ingevallen? Zo zeide David: tegen het zuiden van Juda en tegen het zuiden der Jerameelieten en tegen het zuiden der Kenieten. En David liet nog man, nog vrouw leven om te Gat te brengen, zeggende dat ze misschien van ons niet boodschappen, zeggende: alzo heeft David gedaan en alzo was zijn wijze al die dagen die hij in de Filistijnenland gewoond heeft. En Achish geloofde David, zeggende: hij heeft zich ten eenenmale stinkende gemaakt bij zijn eigen volk, bij zijn volk in Israël. Daarom zal hij eeuwiglijk mij tot een knecht zijn. En het geschiedde in die dagen, als de Filistijnen hun legers vergaderden tot de strijd, om tegen Israël te strijden, zo zeide Achish tot David: gij zult zekerlijk weten dat gij met mij in het leger zult uittrekken, gij en uw mannen. En eigenlijk hadden we het vervolg ook moeten lezen, maar om destijds willen lezen we nu slechts de eerste 6 versen van 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 vanaf vers 1 tot 6. Het geschiedde nu als David en zijn mannen de 3e dag te Ziklag kwamen, dat de Amalekieten in het zuiden en te Ziklag ingevallen waren en Ziklag geslagen had en dezelfde met vuur verbrand hadden. En dat zij de vrouwen die daarin waren gevankelijk weggevoerd hadden, toch ze hadden niemand doodgeslagen, van de kleinste tot de grootste, maar hadden ze weggevoerd en waren huns weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen aan de stad en zie, ze was met vuur verbrand en hun vrouwen en hun zonen en hun dochters waren gevankelijk weggevoerd. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en weenden, totdat er geen kracht meer in hen was om te wenen. Davids beide vrouwen waren ook gevankelijk weggevoerd. Ahinoam, de Israëlitische, en Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmelitische, Karmeliet. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen. Want de zieden van het ganse volk waren verbitterd. En hiegelijk over zijn zonen en over zijn dochters. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Tot zover de schriftlezing. De laatste woorden die wij zojuist lagen zijn ook de tekst voor de prediking. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Wij willen nu samen de Heere bidden om zijn zegen over ons samen zijn, de opening van zijn woord en de toepassing daarvan aan onze harten. In ons gebed willen we gedenken aan de familie Vos, die afgelopen donderdag hun vader, schoonvader moesten begraven. En we willen ook dankzegging doen voor zuster Nelly van der Baan, die afgelopen maandag geopereerd moest worden aan haar heup en pols. Alles is goed verlopen en ze moet nu voorlopig in het zorghotel van Nieuw-Rijzenburg verblijven. Laten we samen de Heere zoeken. Ja, Heere, uw aangezicht zoeken. Dat zijn woorden uit de schrift. Woorden die we in onze hedendaags taalgebruik niet meer zo vaak gebruiken. Maar, o heerlijke en eeuwige God, u hebt een gezicht. U bent die drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die gekomen is met de kerst naar deze wereld, heb u een gezicht gekregen. Een gezicht. U bent vlees geworden, Heer Jezus Christus. U hebt ons lichaam aangenomen. Maar zonder zonde. En u hebt het leven van de eerste Adam overgedaan. U hebt het volkomen gedaan. U hebt volkomen de wil van uw Vader volbracht. Volkomen naar uw heilige wet geleefd. Volkomen ook alles gedragen wat door de Vader op u was gelegd. De zonden der wereld. En u bent gegaan tot in de dood. Heer Jezus Christus, heb het uitgeroepen aan het vloekhout. Het is volbracht. En ten derde dagen bent u opgestaan. U bent opgevaren naar de hemel. U zit aan de rechterhand van de Vader. Wij zoeken uw aangezicht, o biddende hoge priester. Hoor ons gebed en zuiver het voor het aangezicht van de Vader. Bid het door, dat waar het ons aan ontbreekt, aan heiligheid, aan besef van onwaardigheid, van eigen onwaardigheid. Heere, wil u het dan brengen bij de Vader? Dat wat wij vergeten, dat wat wij te veel omjengelen als een kind. Heere, wil u ons gebed verzoenen. Maar geef dat we ook met vrijmoedigheid ons hart mogen uitstorten vanmorgen als uw knecht geroepen wordt om de mond te zijn van de gemeente. Van mensen die hij waar voor de meeste deel niet kent. Maar we zijn allemaal hetzelfde. Mensen die na de val mensen zijn geworden die vijand van u zijn. En daarom, Heere, zijn we hier vanmorgen als vijanden van u. Wij bidden u, als dat zo is, zoals we geboren zijn, nog steeds vijanden zijn. Mag het zijn dat wij door uw woord en geest vanmorgen getroffen mogen worden. Dat het woord binnengebracht zou mogen worden. Dat geestelijk doden de stem van de Zoon van God mogen horen en dat ze leven mogen. Heere, u bent een God van wonderen. Wij kunnen elkaar het geestelijke leven niet schenken. Zo min als dat we elkaar het lichamelijke leven kunnen schenken. Maar het is uw werk. En het behaagt u door de prediking te bekeren. Wil u dat doen vanmorgen? Wil u dat doen bij een oudere die al zoveel jaren misschien wel onder het woord zit, maar voor wie het nooit werkelijk is, ooit is opengevallen, die nog vol onrust voortleeft, die zonder borg, zonder God in de wereld leeft. Wil u dan door de prediking van vanmorgen harten willen verbreken, dat gezien mag worden wat u en wie u wilt zijn voor uw kinderen. Als we vanmorgen bepaald worden bij één van uw kinderen, van uw knechten, die zo ver bij u vandaan was gedwaald. Heren, als u zulken opzoekt, dan zoekt u toch ook verlorenen. Dat heb u toch gezegd in uw woord, dat u gekomen bent om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. Geef dat ook bij jongeren, bij kinderen, die nog onbekeerd zijn, dat ze mogen zien dat het leven buiten zichzelf ligt in de Heere Jezus Christus. En wilt u geven dat ze mogen leren pleiten op de beloften die u aan hen beloofd hebt. Toen ze nog als baby in de kerk werden gebracht, gedragen. En u naam aan hen verbond. Dat ze daar werkzaam mee mogen worden. En dat ze zo uit mogen zien naar de vervulling van wat u beloofd hebt. We dragen uw kinderen aan u op. Zij die mogen weten wat het betekent om van dood levend gemaakt te worden. Zij die mogen weten wat het betekent dat u in gunst op hen neerzag. Voor hen die iets verstaan van uw aangezicht in gunst tot hen gewend. U kent ze. En u weet waar ze vandaan gehaald zijn. En u weet hoe het nu ligt. Waar ze nu gelegerd zijn. Misschien wel op een top. Misschien wel met vergezichten. Misschien wel met groot verlangen naar de toekomst. Heren, gedenk ze. Wil u ze onderwijzen en leren de weg die ze gaan moeten. Maar wees ook in het bijzonder vanmorgen met hen die u kennen, die weten wat genade is, die weten wat het is om uw vriendelijk aangezicht te mogen aanschouwen, maar die nu in de duisternis ronddolen, die niet weten waar het licht is, ja wel met hun verstand, maar met hun hart, die niet weten hoe de weg moet in het persoonlijke leven. Misschien wel een weg van ziekte. Misschien wel een weg van rouw. Een weg van gebrokenheid. Een weg van beschadiging. Psychisch, lichamelijk, mentale beschadiging opgelopen als kind, als jongere of als volwassene. En nu met de gevolgen. En niet weten hoe het verder moet, maar ook zij die door wat voor omstandigheden ook in duisternis terechtgekomen zijn of door een vallende zonde of door een eigen gekozen weg of omdat u hen beproeft. Heren, wil u geven dat het onderwijs van vanmorgen dan werkelijk tot onderwijs zou mogen zijn. Dat er licht mag komen over de weg die wij gaan. We hebben gezongen In de psalmen over de weg die bewandeld wordt. En de wegen waarvan afgedwaald wordt. En als u het geeft, zullen we nog meer daarover zingen. Heer, ons leven is een levensweg. En geef dat wij allemaal het mogen kennen, mogen leren kennen. Om de levensweg niet alleen te gaan. En niet eigenwijs eigen wegen te kiezen en te verkiezen. Maar dat we achter u mogen gaan als een discipel, als een christen. Een echte christen. Om te vragen, wat wilt gij dat ik doen zal? In het geestelijke leven en het levenspraktijk van alle dag. Bij de grote dingen en bij de kleine dingen. Heren, we dragen in het bijzonder hen aan u op die van de week aan een geopend graf hebben gestaan. Van een geliefde vader, schoonvader. De familie Vos. Het heeft gesproken. De dood. Een roepstem. Heren, meerderen hebben wellicht korter of langere tijd aan dat graf moeten staan. Wat is de graf en wat is de dood onverbiddelijk? Daarin zien we dat de duivel de leugenaar is en dat u de woorden van het eeuwige leven hebt. Wil u hen niet alleen de roepstem van het moeten sterven op het hart binden, maar ook totdat ze hun verdriet en gemis mogen verwerken aan uw voeten. U, die als de medelijdende hoge priester kan medelijden hebben met zij die zwak zijn, met zij die ellendig voelen, met zij die verdriet kennen. Dat deze weg aan u mag verbinden, heren. Dat bidden we ook voor zuster van der Baan. Ze kwam zondag ten val. En op hoge leeftijd moest ze ervaren dat ze haar heup en haar pols brak. En wij danken u dat de operatie die ze moest ondergaan goed mocht verlopen. Maar nu ze voor herstel in het zorghotel moet opgenomen zijn. We bidden u of dat herstel mag doorzetten. Dat u haar leven nog zou willen sparen. En geef, Heere, dat ook in haar eigen hart en leven u de dank voor deze weg toegebracht zou mogen worden. Maar dat ook dat de tijd opschiet. Dat het ook van haar als van ons allen zal gelden. Dat we de dood moeten sterven en daarna het oordeel. Dat het ene en het nodige gezocht mag worden. Gedenk ons vanmorgen. Neem alles weg wat ons kan verhinderen om te luisteren. Neem alles weg wat ons kan verhinderen om te spreken. Geef uw zegen hier, in uw huis, maar niet minder daar, waar de gang naar uw huis niet meer gemaakt kan worden. Die thuis meeluistert. Zegen, Heer, u bent niet aan een tijd en u bent niet aan een plaats gebonden. Wees ook met de kinderen waarop opgepast wordt. Geef hen uw zegen, dat ze vroeg u mogen dienen en liefhebben. Alles wacht op uw zegen. Geef dat de duivel geen plaats zou hebben, dat hij ons samen zijn niet zou verstoren. Maar zie ons aan, dat uw aangezicht in gunst tot ons gewend zou mogen zijn, ook in de prediking. Hoor ons bidden, uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen als inleiding op de prediking opnieuw twee versen uit Psalm 119. Jongens en meisjes, je hoorde het wel in het gebed. Het gaat vandaag over het vanmorgen over de weg die we wandelen moeten. David gaat een dwaalweg. Nou, vandaar dat de psalmen ook over wegen en dwaalwegen gaan. 119, vers 34 zingen we en ook vers 88. En ondertussen zal er een collecte gehouden worden voor de Heer en zijn dienst. Hij zegene u en uw gaven. Tentamen zingen we Psalm 23, vers 1. Bekende Psalm 23, vers 1. Geliefde gemeente, David. Wie kent David niet? Jongens en meisjes hebben allemaal het beeld van David. De jongen die tegen de leeuw en de beer vocht. De jongen die vroeg de Heere lief had. David. David, van wie de Bijbel zegt dat hij de man naar Gods hart was. Was dat omdat David zo'n beste brave man was? Nou, daar horen we vandaag wel over dat dat niet zo is. En ik hoop dat aan de ene kant tot beschaming daarnaar luisteren mogen, maar aan de andere kant tot grote verheuging naar luisteren mogen. Nee, het was niet om iets in David, het was vanwege de eeuwige liefde van God. Zijn welbehagen. Dat David een man naar Gods hart was. Ten diepste was het niet David die de Heere zocht, maar het was de Heere die David zocht. Al heel jong was het dat de Heere David had opgezocht. David mocht een hartelijk vertrouwen hebben in zijn Heere. Zo heeft hij in kinderlijke afhankelijkheid, jongens en meisjes, de kudde van zijn vader Isaïe gehoed. Zo heeft hij onder de leiding van de Heilige Geest al heel jong de psalmen mogen dichten. Omdat God in zijn leven had gewerkt en werkte. En zo was David gekomen tot de belijdenis waarmee we straks na het amen zullen gaan meezingen. En kon het zijn vanuit ons hart. Een verbroken hart, een verootmoedigd hart, maar ook een hart vervuld met grote blijdschap om wie de meerdere David, Heer Jezus Christus, is. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Een lief beeld, een heel bekend beeld. David, hij wist zich een schaap van de goede herder. Geleente. En ik vraag het ook mezelf, jongens en meisjes, is een lief beeld, hè? Maar zijn we echt door Gods genade een schaap geworden van de goede herder? Geweldig bevoorrecht. Maar er was nog iets in het leven van David wat hem geweldig had bevoorrecht. Hij was geroepen. Hij was gezalfd. Tot koning. Tot het hoge ambt van koning over Israël. Rijke zaken. Om jaloers op te worden. Maar in onze tekst is het allemaal wel anders. In onze tekst is David wel tot koning gezalfd, jongens en meisjes, maar hij is geen koning. Nee, hij moet al langere tijd wachten op de vervulling van de belofte. En misschien zijn er wel onder ons vanmorgen die een woord van de Heer hebben ontvangen. Ja, we hebben het woord van de Heer ontvangen met allemaal beloften. Maar waarin u persoonlijk vertrouwen op kreeg. Waar u persoonlijk geloof op mocht beoefenen. Maar waarvan de vervulling van die belofte nog tot op heden uitblijft. Het is niet zo dat de Heer altijd zijn belofte direct en heel spoedig vervult. Dat kan. God kan alles. Maar vaak laat de Heer zijn kinderen wachten op de vervulling. Eén voorbeeld. Kinderen, denk maar aan de oude Simeon. Hem was beloofd dat hij de Christus van de schriften zou mogen zien. En we denken allemaal dat hij oud geworden is. Ja, dat staat niet in de Bijbel, maar goed, hij heeft wel gewacht. En op een moment breekt aan als hij in de tempel is en daar Maria en Jozef met het kind aankomen. Dan wordt de belofte in vervulling. Dan gaat die belofte in vervulling. En dan mag hij het zeggen, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar wanneer Gods kinderen moeten wachten op de vervulling van de belofte, dan willen we ze ook wel eens gaan twijfelen. Dan willen ze ook wel eens denken dat alles nog op niets zal uitlopen. Twijfelen of God het nou werkelijk gezegd heeft. Twijfelen of ze het nou werkelijk goed hebben verstaan. En hoe spoedig kunnen dan die beloften die de Heere gesproken heeft, een kind van de Heere ook, op een dwaalspoor brengen? We zien het vanmorgen, dat de Heere dan een kind van hem, die de vervulling van de belofte probeert te bespoedigen door een eigen gekozen weg, terecht moet brengen. Een afgedwaalde schaap. We hebben het zojuist gezongen in Psalm 119, vers 88. Gelijk een schaap heb ik gedwaald. Dat geldt ons allen van nature. Dwaal, ziek, de herder kwijt. Maar na ontvangen genade ook. Ook als je de Heere lief hebt. Als je eerlijk wordt vanmorgen. Moet je zeggen, ja, ik ben en ik blijf zo'n dwaal. Zo'n afdwalend schaap. Wat is het nodig? Dat de Heer in hem, haar, mij weer opzoekt. We zetten wel als thema boven de preek. De Heere zoekt David bij de puinhopen van Ziklag. De Heere zoekt David bij de puinhopen van Ziklag. Twee gedachten. Omdat hij een eigen gekozen weg gaat. En ten tweede, zodat hij zijn vertrouwen opnieuw op de Heere stelt. De Heere zoekt David op bij de puinhopen van Ziklag. Omdat hij een eigen gekozen weg gaat. En zodat hij zijn vertrouwen opnieuw op de Heere stelt. Jongens en meisjes, als je kan lezen, moet je maar eens kijken naar de woorden van onze tekst. Daar staat allereerst dat woordje aan het einde van vers 6, doch. Nou, dat is een woord dat wij niet vandaag gebruiken. Je zou vandaag dat vertalen met maar. Maar David. Maar geeft een tegenstelling aan. Dan zegt je vader misschien wel, we gaan naar de McDonald's. Maar. Ja, dan komt het. Ja, we gaan eerst de schuur opruimen. Maar geeft een tegenstelling aan. Hier in de tekst is het ook een tegenstelling. Maar David, hij sterkt zich in de Heere zijn God. Daar zit iets aan de andere kant waar we het oog voor moeten hebben. Dat woordje maar, dat woordje doch in onze tekst, daar zit een zo grote berg van ellende achter, waar we eerst het oog op moeten zien. Maar dat is een scharnier. Als je de deur open doet, dan zit hij nu dicht, maar dan scharniert hij open op de scharnier. Dat is de maar. Misschien ervaar jij het, misschien ervaart u het wel vanmorgen. De deur zit dicht, het is donker. Je weet niet hoe het verder moet. Maar, toch, David, als dat door de Heilige Geest vanmorgen de vrucht van de prediking zou mogen zijn, dat er een deur open gaat voor het eerst in je leven. Of bij vernieuwing in het geestelijk leven. Of dat je zicht krijgt in het tijdelijk leven. Dat de Heer er toch boven staat. Maar ik zal mij sterken in de Heere mijn God.
Hier in de tekst is het alsof er een zwarte inktzwarte bladzijde omgekeerd wordt. Hij is zwart aan de ene kant tot en met doch. En na doch slaat hij om en dan wordt hij wit.
Wat als een hel beleefd wordt, ben jij het vanmorgen?
U. Durf het haast niet te zeggen, hè. Het zijn wel grove woorden. Ik ga door een hel. Het wordt voor David in onze tekst hemel. Hemel op aarde. Omdat hij zich sterkt in de Heere zijn God. Hoe zit het dan in het leven vandaag? Wat is er aan de hand, jongens en meisjes?
Maar we hebben het gelezen. En we konden niet alles lezen. Maar ik zei het al, David is tot koning gezalfd. Nou, heerlijk toch? Samuel heeft de olie op zijn hoofd laten gieten. En oh, hij mocht koning worden. Maar ja, zover is het niet. Want op dat moment regeert natuurlijk een andere koning. Wie?
Ja, dat is niet zo'n moeilijke vraag, dat weten jullie wel. Dat is Saul. Saul is koning.
En je kunt je wel nagaan als Saul koning is en hij hoort dat David ook koning zou moeten zijn in de plaats van Saul, dat Saul dat niet leuk vindt. Dat is hetzelfde als iemand ergens op een directeur is op zijn werk en iemand anders die wordt aangewezen als de nieuwe directeur. Dan is die eerste directeur die denkt, ja, maar dat wil ik niet. Laat die maar weggaan. Zo is Saul erop gericht dat David weg moet. David moet weg. David mag geen koning worden, want het zal Saul zijn leven kosten. Zal zijn plekje kosten. Daarom wil Saul David uit de weg ruimen. Je kent de geschiedenis, moet daar voorbij gaan. Hoe David de speer van Saul maar nauwelijks kon ontwijken. David moest vluchten. Als een veldhoen op de bergen. Zo hebben we begonnen te lezen toch vanmorgen. Ik zal nu een van deze dagen door de hand van Saul omkomen.
Wat denk je? Is dat niet een klein beetje hel? Is dat niet een klein beetje moeite? Misschien zeg jij het wel vanmorgen. Ik zal nog omkomen. Op mijn werk, ik kan het niet meer bolwerken. Het is nog maar net vakantie geweest en ik ben net weer begonnen. En ik ga bang en lopen weer tegenaan en ik zal nog een van deze dagen omkomen. David. Hij is zijn leven niet zeker. De belofte om koning te worden ligt er wel. En de Heere staat voor zichzelf in. En zijn naam is ermee gemoeid, dat weet David wel. En David weet ook wel dat de Heere hem heel vaak heeft uitgered. Hij was gered van de leeuw en de beer. Dat was niet omdat David zulke spierballen had. Maar dat was omdat de Heere met David was. De Heere had David bewaard. Maar David kan het nu niet meer bekijken. Je hebt mensen, christenen, die kunnen altijd alles bekijken. Ze hebben ook een woordje voor een ander. Je moet gewoon geloven. Ja man, je moet gewoon geloven. David kan niet gewoon geloven. David kan het niet meer bekijken. Ten einde raad. David, Gods kind, David, Gods knecht, David, van wie gezongen was. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Bang, vrees. En lieve gemeente, waar ik, waar u, waar jij bang bent en vrees hebt, daar is geen geloof. Althans, geen geloof in beoefening.
En waar de vrees heerst en waar de angst heerst, de mens leidt, daar ben ik. Daar is een mens overal toe in staat. En zo is het ook bij David, Gods knecht. David, hij kijkt naar beneden, hij kijkt naar de omstandigheden. En David, hij kijkt niet omhoog. David, hij kijkt niet naar de eerdere uitreddingen van de Here in zijn leven. Hij pleit niet op de openstaande beloften die de Here nog in zijn leven moet vervullen. Here, zou u dit willen waarmaken in mijn leven? Nee, dat doet de Here. Dat doet David niet. Wat doet David? David besluit een eigen weg in te gaan. Dat doet hij in deze tekst. Een weg zonder God. Dat doet hij niet moedwillig, hè? Kinderen, gemeente. Het is niet zo in onze tekst dat David zegt van nou, ik zal nu eens deze kant op. Ik ga een andere kant op dan wat God wil dat ik ga. Dat hebben wij gedaan in het paradijs in Adam. Moedwillig God de rug toegekeerd om weg te lopen, om nooit meer terug te keren. Maar David is hier iemand die genade mag kennen. Dat moeten we vasthouden. Dat betekent niet dat het niet een beeld kan zijn voor iemand die nog geen genade kent. En hoe de Heere tot het licht kan leiden. Dat kunnen we zeker ook in deze geschiedenis zien. Maar hier is David een kind van de Heere. Die een eigen gekozen weg gaat. Niet moedwillig. Maar ja, zoals de dichter dat zegt. Onbedaagd. Ja. Hij raadpleegt de Heere niet om de weg te gaan die hij gaat. Nee, hij vertrouwt op zijn eigen slimheid. Hij denkt, ik ga naar de Filistijnen. Ik ga naar de vijand. Daar ben ik veilig. Daar zal Saul mij niet pakken kunnen krijgen. Maar hij vraagt niet eerst aan de Heere. Heere, zal ik naar de Filistijnen gaan? Hoe is dat bij ons? Ik zei het al, van nature zijn we moedwillig een eigen weg gegaan. Maar als we genade kennen, in het dagelijks leven, de keuzes, waar doe je kinderen naar school? Mag je die investering doen? Mag je dat doen of niet doen? Ja, ik krijg geen briefjes uit de hemel hoor. Nee, natuurlijk niet. Dat begrijp ik ook wel. Maar hoe komt het nou toch dat ik de Heere zo vaak alleen maar nodig heb voor de grote dingen? En zo makkelijk, als het over de kleine dingen gaat, mijn eigen keuzes kan maken. Gemeente, we krijgen onderwijs vanmorgen. In het leven van David. Van David, hij gaat een eigen weg. Hij vertrekt uit Israël en hij gaat asiel aanvragen bij de Filistijnen. Koning Achis, mag ik bij u blijven? Nee, ik ga niet bij u in de koninklijke stad. U hoeft niet bang te zijn dat ik op uw plekje wil. Net als dat waar Saul bang voor is, dat ik op zijn plek kom. Nee, Achis, geef mij alsjeblieft een plekje waar ik met mijn 600 mannen en vrouwen en aanhang, dat ik daar rustig een plekje heb om te leven. Nou, Achis geeft hem dat. Hij geeft hem Ziklag tot op de dag van vandaag toe. Behoort dat tot David. Maar wel onder één voorwaarde. Achis zegt, jongens en meisjes, als ik straks ga vechten, dan wil ik dat jij met me meegaat. Jij gaat ook met mij mee vechten. Nou, al dus afgesproken. David gaat naar Ziklag. En dan lezen we wat David allemaal doet. David, jongens en meisjes, Gods kind. David, Gods knecht. Wat doet hij? Vanuit Ziklag gaat hij met zijn 600 mannen. Gaat hij op roof- en plundertochten. Wat betekent dat? Dat hij naar een stad gaat en dan gaat hij
alle mannen en alle vrouwen en alle jongens en alle meisjes doden. En wat doet hij? Hij steelt alles wat er ligt. Kleren, eten, drinken, mooie spullen. Hij neemt het allemaal mee. En hij zorgt ervoor dat er niet één overblijft die leeft. Want die zou kunnen vertellen, ja, maar dat heeft David gedaan. Dat heeft David gedaan. Nee, hij zorgt ervoor dat ze allemaal vermoord worden. En weet je wat hij doet? Als hij dan terugkomt met al die mooie spullen, dan zegt hij tegen Achis, Achis, dit heb ik gedaan aan mijn eigen volk. Ik ben in Israël, heb ik dit gedaan. Ik heb mijn eigen volk vermoord. Ik heb mijn eigen volk geplunderd. En ik heb ook nog iets voor jou meegenomen. Achis, hier alsjeblieft krijg je nog een cadeautje van mijn ook. Nou, wat denk je? Achis, die vindt dat prachtig. Ik vind het ook leuk om een cadeautje te krijgen. Achis ook. En nota bene, Achis, die denkt, David is, die gaat zijn eigen volk te lijf. Dat gaat goed. Hij blijft wel bij mij. Achis en David, moet je nagaan. David, hij moordt. David, hij liegt. David, hij heeft allerlei listen dat hij uitvoert. En hoe doet hij dat? Doet hij dat één keer? Ben u wel eens gevallen? Ben jij wel eens gevallen in de zonde? Hoe lang heb je erin geleefd? Een week? 2 maanden? Hoe lang leeft David hier in de zonde? 16 maanden lang. Roven, moorden. Wat is David diep gevallen, of niet? Er is een boekje dat heet David zou je vader maar zijn. Nou, David zou je dominee maar zijn. Je had hem al lang het dorp uitgeschopt. En hoe gaat de Heer nou met deze David om? Met het schaap. Het afgedwaalde schaap. Ben ik het? Ben jij het? Wat doet de Heer met zo'n schaap? Hij gaat het opzoeken. Hij moet terugkomen. Zou het niet donker geworden zijn in het leven van David? Zou hij zich niet ongelukkig gevoeld hebben? David, het is best wel ingewikkeld in het leven van David geworden, want er breekt een tijd aan, kinderen, dat Achis nu gaat vechten tegen Israël. En heeft de koningen verzameld van de andere Filistijnen. En samen hebben ze gezegd, nou, David moet ook mee. Dat was toch de afspraak. David, ga mee. We gaan vechten tegen Israël. Oorlog voeren. En nu gaat David echt een landverrader zijn. Hoe moet dat toch? David op zijn eigen gekozen weg. List. Leugen. Moord. En nu ook nog een landverrader. Wat heeft David zich diep in de nesten gewerkt? Ben jij het? En nu het? Zo diep dat je niet meer weet hoe je eruit moet komen, hè? Als God het niet verhoed had, dan had David er nooit uitgekomen. Dan was het zijn einde geworden. Maar David kan zijn kind niet maar God kan zijn kind niet loslaten. God is de getrouwe verbondsgod. En God wil zijn kind terug, zijn knecht terug. En daarom gaat de Heer het probleem van David oplossen. In het geval van dat samenzweren en dat landverrader zijn. Nou, die andere vorsten die vertrouwen David niet. En die zeggen tegen Achis, stuur David maar terug, want die gaat niet mee hoor. En al dus gebeurt. De Heere gaat op wonderlijke wijze David besparen om echt tegen zijn eigen volk te strijden. Hij had erover gelogen, kinderen, dat hij wel tegen zijn eigen volk, maar dat heeft hij niet gedaan. De Heere behoedt hem er hier ook voor. Zou David dat niet opgemerkt hebben? Dat de Heere hem daarvoor bewaard had. We lezen er niks van. We lezen niet dat hij gaat vragen vanaf dit moment naar de wil van de Heer. We lezen niet dat David vanaf dit moment een afhankelijk leven gaat leiden. We lezen ook niks dat hij zegt, Heer, ik dank u dat u mij bewaard hebt voor dit duivelse dilemma. Wat betekent dit? Het betekent dat er nog meer moet gebeuren, wil David op de plek komen. Dat David zijn zonde gaat inzien. Dat David zijn zonde gaat belijden. En David zijn zonde gaat laten. Voordat we naar onze tweede gedachte, eerst een paar korte lijnen. En ik heb er natuurlijk al wat lijnen van toepassing gemaakt. Maar nog even. U, jij en ik van nature, gaan we die weg bij God vandaan? En waar loopt zo'n weg op aard? Bij God vandaan loopt die weg op de dood aard. We hebben God niet nodig. Maar hij zoekt u vanmorgen. Als u nog nooit naar hem toe wedergekeerd bent, dan komt hij naar u toe vanmorgen. Omdat hij geen behagen heeft in jouw eeuwige dood. Voel hem trekken onder de prediking. Dat hij geen lust heeft in je dood. Maar nou, van genade ben jij het, ben u het misschien ook wel die een eigen weg bent gegaan. Nee, ook misschien net als David, niet moedwillig, zou je zeggen van nou, ik ga nu deze weg, want deze weg wil God toch niet. Nee, dat je toch op een gegeven moment een keuze in je leven hebt gemaakt. Misschien heb u wel een bedrijf. En u moest kiezen, u moet investeren of niet. En u hebt het bij de Heere neergelegd. De Heere mag het, moet ik investeren of niet? Maar er kwam geen helderheid, er kwam geen antwoord. En u hebt een besluit genomen, u hebt het niet gedaan of u hebt het juist wel gedaan. U hebt nu gezien, daarin een eigen gekozen weg bewandeld. En nu is het zo gelopen dat het niet zo gaat zoals u het had gedacht dat het gaan zou. De Heere komt u misschien tegen in deze weg. Of vul het maar in op een andere manier in uw eigen leven. U kent u niet. We worden hier gewaarschuwd, geliefde gemeente. Gewaarschuwd om niet hun eigen gekozen weg te gaan. Op alle terreinen van het leven. Hè? Als het gaat over kinderen naar school doen, een studie volgen. Ga naar de hogeschool, ga naar de universiteit, ga dit doen, ik word schilder. Oh ja? Mag dat van de Heer? Is dat de weg die de Heer met jou wil gaan? Als het gaat over de gezinsvorming. Nee, we leven niet als we willen. We nemen geen kinderen. Nee hoor, nee. Maar ja. Vragen naar Gods weg. Vragen naar Gods wil. Als we eerlijk gemaakt worden door de Heilige Geest, dan zien we dat eigen wegen doodlopen. En wat is dan het heilzame dat God je tegenkomt op die weg? En het zo onmogelijk maakt dat je verder kunt gaan. Maar de Heere laat het ook wel eens zo ver komen. Dat je denkt dat je om gaat komen. Zo ver laat komen dat het te ver lijkt. Maar de Heere grijpt op zijn tijd in en dat is het genadewonder. Nee, David, hij is door zijn eigen schuld in de problemen gekomen. In de eigen ellende gewerkt. Maar God, die gaat hem uitredden. En vanmorgen mogen we horen van de meerdere David, Jezus Christus. Die gekomen is om het probleem op te lossen. Niet dat probleem
de gevolgen van de zonde alleen, maar ten diepste het probleem van de zonde. En die boodschap mag weer klinken vanmorgen, als we dat mogen horen. Die het nog van een eigen kracht te verwachten. Dat mag dan onder de werking van de Heilige Geest een hart verbreken. Maar ook Gods kind, die is ook niet los. Als hij zichzelf door de zonden opnieuw in de problemen heeft gebracht. Die laat God niet los. Opnieuw laat God zo'n kind vastlopen. Niet om hem daar te laten, maar om hem te redden als die goede herder, als een schaap terug te krijgen. Want de Heer, hij confronteert David dusdanig met de gevolgen van zijn eigen gekozen weg, dat David wel moet komen tot het vertrouwen op de Heer. Dat is onze tweede gedachte, zodat hij zijn vertrouwen opnieuw op de Heer stelt. Nee, David is niet op die plaats gekomen nog. De Heere heeft hem al wel wonderlijk geholpen. Hij hoefde niet mee te strijden. Maar hij is nog niet op die plaats waar de Heere hem wil hebben. En misschien heeft de Heere mij al in mijn leven tegengekomen, maar ben ik nog niet op de plek waar de Heere mij wil hebben. En moet het nog verder. David is namelijk bij dat doch nog niet op de plaats waar hij zich overgeeft aan de Heer. Waar hij gaat vragen, wat wilt gij dat ik doen zal? Nee, hij is zelf nog zijn weg aan het uitstippelen. Hij is nog zelf zijn weg aan het besturen. Hij is nog zelf aan het regeren. En David moet op die plek komen waar u, jij en ik moeten komen. Ook vandaag opnieuw, als het nog nooit gebeurd is. Waar ik door de knieën ga. Waar ik erken wie ik ben voor God. En ik het van hem leer verwachten. Zover is David nog niet. Hij moet een diepere oefening van de ziel doormaken. Jawel, de Heere zal hem bewaren voor een fatale verachtering in de genade. Natuurlijk, hetgeen hij begonnen heeft, dat zal hij volleinden tot op de dag van Jezus Christus. En daarom als David terugkeert, jongens en meisjes, hij mag niet meestrijden met die anderen tegen zijn eigen volk, gelukkig maar, gaat hij terug naar Ziklag. Nu geen roof, nu geen spullen, nu geen moord gepleegd, daar juist voor bewaard geworden. Ze lopen terug, 3 dagen lang, terug naar Ziklag. En dan na die 3 lange dagen zien ze in de verte rook omhoog gaan. Nou, waar rook is, is vuur, hè? Ja. Er is wat aan de hand in Ziklag. Wat ze dan nog niet weten, is dat de Amalekieten zijn gekomen terwijl David weg was. En die hebben gebruik gemaakt van zijn afwezigheid. Om wraak te nemen op wat David gedaan had. Op zijn moord en zijn plundertochten. Ze hebben alles verbrand. Hebben ze alles weggeroofd. En dan weten David en zijn mannen nog niet, maar ze komen al dichterbij en het wordt al duidelijker. Ja, moest je kijken. Alles is door de vlammen verteerd en door rook in rook opgegaan. Alle vrouwen en kinderen zijn weg. Ja, er is 1 geluk. Ja, zo zeggen we dat dan, hè? 1 geluk. Kijk maar eens. In je gedachten lopen ze door die straten, al die smeulende hopen, achtergebleven puinhopen. Kijk, op de grond. Daar ligt niet 1 dood lichaam. Dat was bij die plundertochten van David wel anders. Maar hier in Ziklag ligt er geen 1 dode op de grond. Wat zou er met de vrouwen en de kinderen zijn gebeurd? Zouden ze meegenomen zijn als slaven? Om verkocht te worden? En wat zou er ondertussen met ze gebeurd zijn? Oh, vreselijk, je moet er toch niet aan denken? Wat moeten ze doen? Ze zijn ten einde raad. Lees maar wat er staat in vers 4 van 1 Samuel 30. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en ze weenden, ze huilden. Totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Zo hard gehuild dat er geen kracht meer was om te huilen. grote, heftige, uitputtende droefheid. En die David met zijn 600 mannen, die strijdbare helden, het was een eenheid. Maar nu brokkelt de eenheid weg. Je kunt je al nagaan. Ze gaan kijken naar David en zeggen: David, jij bent de leider. Moet je nou eens kijken, onze huizen. Ja, onze vrouwen en kinderen, alles is weg. En dat is jouw schuld. Jij hebt het gedaan. Jij bent onze leider. David wordt de zondebok. En David moet eraan. Ach mensen, het is overal hetzelfde. Het is overal hetzelfde. Ik kan beter hebben dat eentje weggaat. Dan is het probleem opgelost. Hier moet David weg. David is het probleem. Dus de problemen zijn in het leven zo hoog in het leven van David opgestapeld. En weet je wat het is? David kan niemand anders de schuld geven dan zichzelf. En dat is nou ware genade. Mensen die de Heere werkelijk vrezen, hebben iets van dit kenmerk. Dat zij degene zijn die het probleem zijn. Niemand anders de schuld kunnen geven dan zichzelf. Leerden we dat, gemeente? Hier zien we wie David is in zichzelf. Een wrede, leugenachtige, moordzuchtige landverrader. En nu kan David geen enkele kant meer uit. Gemeente, ziet u achter deze mannen de hand van de Heere, die David aanwijzen als zondebok. De Heere wil zijn kind op dat plekje hebben waar hij het niet meer weet en het werkelijk van de Heere gaat verwachten. En op dat plekje, daar kan de Heere weer iets met een mens. Dat plekje gaat de Heere zijn beloften vervullen. David moet gaan beseffen dat de vervulling van de belofte. David moet gaan beseffen dat hij koning moet zijn, niet door eigen kracht. Koning moet worden niet door eigen krachten, maar dat de Heere er zelf voor in zal staan dat hij koning zal worden. Door de onmogelijkheden heen. Het is de Heere die het leven, de dwaalweg van David, gaat opbreken. En heeft hij dat nou gedaan in jouw leven, uw leven? Is hij daarmee bezig misschien, ook vanmorgen, je dwaalweg verder op te breken of daar een begin mee te maken? De Heere doet hier iets in het leven van David wat David niet kan. Hij gaat hem overtuigen dat David een verkeerde keuze heeft gemaakt. Hij gaat hem overtuigen van Davids dwaasheid. Hij gaat hem overtuigen van de weg waarin hij zich in zijn ellende heeft gebracht. En dat is niet fijn. Dat is niet fijn. Als u er nu middenin zit of dat u erop terug mag kijken. Een pijnlijke weg, nee. Maar wel een heilzame weg. We hebben het samen gezongen. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt een dwaalspoor in. En achteraf kun je dan zeggen: maar nu geleerd, houd ik uw woord en wegen. Dat de Heere van zo'n dwaalspoor afhaalt, dat is een bewijs van zijn barmhartigheid. Lieve mensen, het is Gods barmhartigheid als hij ons niet laat gaan in de weg die wij willen gaan. Nee, het is Gods barmhartigheid als hij de weg die ik wil gaan onmogelijk gaat maken.
dan lijkt God mijn vijand te zijn geworden. Maar dan moet ik erachter komen dat ik de vijand ben. Heb je dat leren inzien? Kijk, dan word je bang voor jezelf. David huilt. Met zijn mannen. Samen huilen ze. Maar de Heere wil David op een plek hebben dat hij helemaal alleen staat. Want David huilt hier vanwege het verlies van zijn vrouwen. David huilt hier vanwege het verlies van zijn huis en zijn spullen. Mag je daar niet om huilen? Natuurlijk mag je daar om huilen. Maar David moet nog op dat plekje komen dat hij het in onze tekst gaat zeggen. Ik zal me sterken in de Heere zijn God. En daar was hij nog niet. David, hij moet gaan huilen om zijn zonden. Niet alleen om zijn vrouw en kinderen en zijn spullen. En daarom gaan die mannen rondom David hem vijandig aankijken. Daarom gaan die mannen hem als een zondebok aanzien. Daarom. Oh, afschuwelijk, kinderen, kijk eens wat ze doen. Oh, dan gaan hun handen naar de grond. Ze pakken grote stenen op. En de anderen doen hetzelfde, want ze gaan hem... Ja, want David moet eraan. David, hij wordt gestenigd. Nee, hij wordt niet gestenigd, gelukkig niet. Maar zo ver komt het wel. Het is als het ware dat David los van die mannen komt. Zie je die mannen staan? De stenen in de hand en David is helemaal tegen de muur aangeduwd. Met je handen omhoog. Handen omhoog! Ja. Nee, David heeft nu niets meer. David is los van zijn mannen gekomen. David heeft geen mogelijkheden. David heeft geen listen meer in zijn mouwen. David heeft geen mogelijkheden meer. David is echt aan een eind gebracht. Bange, eenzame, ellendige David. Alleen de Heere kan uitkomst geven. Ben jij op dat plekje nou? En weet je wat je nou in je oor hoort? Misschien hoor je wel. Ga je nou naar de Heere toe? Met hangende pootjes naar de Heere. Ja, ja, vrome kwezel. Jij zal het nou wel gaan doen, hè? Nou dat je met je rug tegen de muur staat, hè? En nou wel naar de Heere gaan, hè? O, luister niet naar die stem van die vuile duivel. Je had hem zo lang niet nodig gehad en nou wel, hè? Zou je wel tot die Heer kunnen vluchten tegen bij wie je vandaan bent gedwaald? Kijk, dat is nou een toetssteen voor ware genade. Wat? Al deze vragen. Of we deze vraag kennen. Bij aanvang van het geestelijk leven, maar ook bij de verdere voortgang van het geestelijke leven. Het besef dat je het verzondigd hebt, kind. Jeugd, dat betekent verzondigen, moeten we uitleggen. Dat betekent dat je het verpest hebt. Bij God en bij mensen. Dat is nou ware genade. Dat is niet één keer. Maar dat je die plaats inneemt steeds weer. Ik heb het verzondigd. Ik heb het verpest. Dat is één kant van de medaille. Maar de andere kant van de medaille is... En dat is tegelijkertijd echt, echt waar een toetssteen van ware genade. Want als dit er alleen is, dan kan het nog alle kanten op. Maar waar ware genade is, is ook dat andere. Nou, hoe onmogelijk het ook lijkt... Toch niet meer te kunnen laten om de Heer aan zijn plaats te laten. Toch tot hem uit te gaan. De toevlucht te nemen. Dat is wat onze catechismus zegt.
Al is het dat mijn conscientie mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen ervan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, dat je toch vertrouwt op de genade van de Heere en die ontvangt. Nou, lieve gemeente, nu is David dus op die plek gekomen. Nu als hij geen enkele mogelijkheid meer in zichzelf ziet. Nu werkt de Heilige Geest dat leven. Laat dat geloof weer opvlammen. Nu hij zichzelf niet meer kan helpen. Nu denkt hij aan God. Hoe onmogelijk het ook lijkt. Toch is er voor David geen andere weg. Hij kan het niet meer laten om tot de Heere te gaan. Tot diegene tegen wie hij gezondigd heeft. Nee, er is geen andere weg. Voor u, voor jou, voor mij ook niet. Geen andere weg. Hij gaat door de knieën. En hij roept hem aan. Hij neemt eindelijk zijn toevlucht tot de Heere. Bij die God die hem beloofd had dat hij koning zou worden. Bij die God die hem eerder al zo vaak heeft uitgered. Bij die God die hij de laatste tijd niet zo nodig had. Omdat hij zichzelf meende te kunnen redden. Doch David sterkte zich in de Heere, de getrouwe verbondsgod. Zijn God. Ja, door genade was het zijn God geworden. Mijn God. Met mijn God. Spring ik over een muur. En zal ik 10.000 niet vrezen. Dat geloof vlamt weer op in het leven. Nu heeft de Heer een kind op zijn plaats. Nu hij niks meer van zichzelf verwacht. En wat zeggen de kanttekeningen bij onze tekst? Nu vertrouwt David op de beloften en toezeggingen die God hem gedaan had. Dat hij koning worden zal. Hij zal niet sterven, maar leven en de Heeren daan vermelden. We gaan stoppen. Ik heb geen belofte. David had nog een belofte. Hij zou koning worden. Maar ik heb geen belofte. Jongens en meisjes, dat is niet waar. Goed luisteren. Het is slot, hè? Ga zo naar huis. Jij hebt ook een belofte. Welke belofte, denk je? Ik ben er ook mee begonnen. Kijk eens. Hier vooraan in de kerk staat een doopvond. Nee, de doop is geen vrije kaartje naar de hemel. Nee, maar de doop, daarin heeft God de Vader beloofd dat hij jou tot een erfgenaam van het eeuwige leven wil aannemen. Daarin heeft de Heer beloofd in zijn Zoon je te willen wassen van al je zonden door zijn bloed. Daarin heeft de Heer je beloofd dat hij je zou willen heiligen en in je zou willen wonen. Je toe-eigenen hetgeen je in Christus hebt. Wat moet je nou doen vanmorgen? Ik hoor een jongere die met mij in huis ook wel eens zoiets gezegd heeft. Ik vraag er al zo lang om een bekering en de Heer doet het niet. Ik kan het je niet geven. Maar ga toch. Met de belofte van God tot eer. Heer, u hebt het gezegd. U hebt het gewild. Zou u het willen doen? Aan mij willen geven? Dat
is wat David doet in onze tekst. Hij sterkt zich in de Heere zijn God. Hij gaat vertrouwen op de beloften van het evangelie. Hij gaat vertrouwen op de belofte dat hij koning zou worden. Hij sterkt zich in de Heere zijn God. En zo komt de Heer opnieuw over in het leven van David. Zo wordt er in onze tekst de bladzijde omgekeerd. Die zwarte bladzijde. Er wordt een blanco witte bladzijde in het leven van David. God heeft zijn kind terug. En David vertrouwt weer op zijn herder. En waar de Heer is, daar is het goed. Maar de Heer is, daar is de hemel. Ook al is het op aarde nog een hel. Gemeente, de Heer kan alleen maar om de meerdere David, de Heer Jezus Christus, dit doen. Hij heeft met zijn bloed een volkomen verzoening aangebracht. We zien hier in de geschiedenis van morgen wie God is in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, voor een verloren zondaar. En we zien vanmorgen dat Gods kinderen wel kunnen afdwalen, maar niet uit zichzelf kunnen terugkeren. En dat brengt mij in verootmoediging en in verwondering. Als de Heere er niet steeds bij vernieuwing de eerste is en eraan te pas komt om mijn ongeloof en mijn zonde, mijn dwaasheden. Ach, gemeente, kom. Kom, laten voor het eerst of opnieuw de toevlucht nemen tot deze Heere en ons sterken in hem. En vergeet het nooit wat we gaan zingen. De God des heils wil mij ten herder wezen. Dan heb ik niets te vrezen. Amen. Ja, Heere, danken
Dat mogen we zeker doen. Vanwege het feit. Vanwege uw zoon. Dat hij, de meerdere David, niet van leugen, niet van list, niet van moord, niet van landverraad beticht kon worden. Hij kon het zeggen, wie overtuigt mij van zonde. Volkomen het leven van David overgedaan, opdat David door hem, u, Heer Jezus Christus, het leven, het eeuwige leven, ontvangen zou, Heere. U bent die goede herder die het verlorene zoekt. We hebben het gehoord hoe u David, uw kind en knecht, opzocht. En zo zoekt u nog die verloren liggen om ze te zaligen. En nu zoekt u ze nog die eigen gekozen dwaalwegen zijn ingegaan na ontvangen genade om ze terug te roepen, om een weg op te breken, om ze terug te leiden. Met de een moet u verder gaan dan met de ander. Het gaat erom, Heer, dat we door de knieën gaan. En dat we ons toevertrouwen aan u, ons sterken in de Heere, die getrouw als sterk. Hij zal het voor mij volleinden. Mijn God. Geef dat, Heer. Ook als het einde van het leven daar is. Menselijkerwijs gesproken, de tijd nabij. Tijdelijk met het eeuwige te moeten verwisselen. Sterken in de Heere, mijn God. Niks meer te hebben van zichzelf. Aan het einde van het leven, met een rug tegen de muur. Misschien wel een duivel in het oor fluisteren, wat heb je van terechtgebracht. En toch je sterken in de Heere. Omdat u, Heer Jezus Christus, alles volkomen volbracht hebt. We danken u. Neem het gebrek en het zondige weg. Breng ons vanavond weer bij elkaar. Om Jezus wil. Amen. 37 vers 3 is de slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.